Leuk dat je weer luistert naar Samen Groeien. De podcast van 24 Baby waarin we samen met jou de eerste fase van je kindje en het ouderschap beleven. Deze aflevering nemen we je mee in de eerste momenten met je baby. Het belangrijke gouden uur.
Rust, zachtjes praten, gedimd licht.
Het moedergevoel. Of bestaat dat wel?
Maar dat echte vuurwerk van jij bent het en jij was het altijd al, dat hoor ik niet zo heel vaak terug.
En het kraambezoek. Daar gaan we. Hallo, leuk dat jullie er weer zijn. Vorige week hebben we het gehad over de bevalling en de voorbereiding daarop. En deze keer wil ik echt even met jullie gaan hebben over het gouden uur. Lana, wat is dat nou? Dus je hebt het gouden uur, je hebt de geboorte gehad, je hebt je baby op je borst. En dan?
En dan, ja. De baby is geboren, dan begint het eigenlijk, het gouden uur. En wat ik de vorige podcast ook al zei, hopelijk is het gelukt om zelf de baby aan te pakken, lekker bij je neer te leggen. Ja, dit is het moment waarop de baby gaat starten met ademen. En waar je als vrouw natuurlijk enorm moet gaan bijkomen. Mm-hmm. Eindelijk rust, omdat de weeën weg zijn en dat je niet meer hoeft te persen. Dus hopelijk lig je in een fijne houding en kan je even in een fijne houding gaan liggen. En dan horen we vaak de baby huilen natuurlijk. Ja. De baby start met ademen. En de baby wordt natuurlijk net voor de geboorte eigenlijk door het baringskanaal heen geduwd. En dat is natuurlijk een smalle ruimte. En net door dat laatste stuk wordt er eigenlijk heel veel vruchtwater en deel slijm wordt naar buiten geperst. En als de baby geboren wordt, dan is het natuurlijk veel kouder dan in de baarmoeder. En er is lucht. Ja. En die kou en lucht, die geven een prikkeling om de ademhaling te laten starten.
Oké.
Dus zodoende gaat de baby ademen.
En gaat hij huilen?
Ja.
Hoop je?
Ja, ja. Eigenlijk is het een beetje zo dat als de baby huilt, dan weet je zeker dat ze aan het ademen zijn. Het komt ook nog wel eens voor dat een kind alleen gaat ademen.
Oké.
En niet gaat huilen. En het is ook niet per se zo dat een baby de hele tijd hoeft te blijven huilen. Nee. Het gaat vooral over dat ze hun longen ontplooien, dat ze gaan starten met ademen. Als dat eenmaal gebeurd is, dan is het gewoon goed. Ik hoor best wel vaak ouders zeggen van, hey, moet hij niet huilen? Maar als hij één keer gehuild heeft en de ademhaling is gestart, dan is het goed. Dus de baby hoeft niet de hele tijd te blijven huilen. Sommige kinderen huilen wat langer. En sommige die doen het echt maar één keer.
Gewoon een huiltje en dan zodra ze liggen is het goed.
Ja, als ze maar aan het ademen zijn, daar gaat het om. Niet per se over het huilen zelf. Maar het is meer dat als ze huilen, weet je zeker dat ze aan het ademen zijn.
Wanneer kan die navelstreng doorgeknipt worden?
Die kan in theorie natuurlijk op elk moment doorgeknipt worden. We weten natuurlijk allemaal inmiddels heel goed dat het beter is om dat niet gelijk te doen. Hè? Er zit heel veel bloed van de baby nog in de navelstreng en in de placenta. En je wilt zeker dat dat gedeelte van het bloed, dat natuurlijk terug stroomt allemaal naar de baby toe. Want die kan dat bloed allemaal heel goed gebruiken. Ik doe zelf eigenlijk heel weinig, ook op dit moment. Hè. Dus de baby ligt bij je. De baby is natuurlijk wel nat ook. Hè. Dus als je de baby heel nat houdt, dan koelt hij wel heel snel af. Dus het is wel fijn altijd om de baby even op dit moment goed af te drogen. Ook dit laat ik zelf altijd zoveel mogelijk de moeder doen. Dus ik geef wel altijd een warme, droge doek aan. En dan laat ik de moeder altijd zelf even de baby een beetje droog maken. En dan leg ik er weer vaak een andere warme, droge doek overheen. En daarna probeer je eigenlijk zoveel mogelijk niets te doen. En dat geldt dan dus eigenlijk ook voor die navelstreng. Dat laat je gewoon. Hè? Dus de baby zit inderdaad nog aan de navelstreng vast. Waarschijnlijk pulseert de navelstreng ook nog. Dus al dat bloed dat stroomt dus terug naar de baby.
Dus hij klopt nog.
Ja.
Dat is een soort hartslag.
Ja, ja. Nee, zeker. Ja, het is een bloedvat natuurlijk. Dus er stroomt bloed doorheen. Dus dat laat je gewoon. En je laat de baby gewoon. De baby moet even op dit moment heel erg bijkomen. De moeder moet heel erg bijkomen. En dat doen we het best door de baby heel dicht bij moeder te houden. Helemaal huid op huid. Lekker warm bij de moeder. Tot rust komen.
Ja, want dat is ook nog wel een soort dingetje of zo. Ik had niet verwacht dat je daar ook nog een soort weeën van krijgt. Ik dacht alleen maar, ach, het kind is eruit. Stiekem was ik vond het heel heftig. Dus ik was ook alweer blij dat die bevalling achter de rug. En dan was het, ja, je moet ook nog even bevallen van de placenta. En, oh ja, dat is ook nog wel een soort, ja, mini bevallingtje.
Ja,
eigenlijk.
Zeker. Ja, ik denk wel dat het is natuurlijk wel heel anders.
Dus heel anders, ja.
Want je hebt niet meer van die hele regelmatige weeën. Nee. Zeg maar zoals je dat had met echt het
ook
persen.
Niet meer zo intens.
Ook niet meer zo intens, gelukkig. Maar je kan zeker nog wel krampen hebben. Forse, pijnlijke krampen. Maar ja, niet meer zo intens als de wee. En wat we ook niet zo heel vaak meer zien is dat je echt persdrang hebt.
Nee.
Dus je gaat wel wat meer op een soort lichte wee. Dus meer op commando een keer meepersen, zeg maar, voor de placenta. Maar op dit moment, eigenlijk in de fase van deze bevalling, is de oxytocinepiek is echt extreem hoog. Dus die is nu eigenlijk het hoogst in de gehele bevalling.
Mm-hmm.
En ja, dat is een hele belangrijke, want die oxytocine gaat er wel weer voor zorgen dat die dus baarmoeder dus heel erg aan het samentrekken is. En die zorgt er dus voor dat die placenta ook loskomt, waardoor die dus geboren kan worden. En als die dan eenmaal los is, dan is wel de plek waarop de placenta vast zat in de baarmoeder, dat is de grootte van een wond.
Ja.
Dus die wond die moet dichtgedrukt worden. En daar zorgt die oxytocine voor. Dus die oxytocine die zorgt weer voor een samentrekking en die knijpt eigenlijk als het ware die wond dicht. Die oxytocine die kan je eigenlijk het beste werk laten doen door dit moment heel rustig te laten verlopen.
Mm-hmm.
Dus door niet te veel te doen, niet te veel te praten, moeder en kind echt tijd te laten besteden aan de ontmoeting, dan piekt die oxytocine heel erg, dan ben je niet aan het interfereren met die hormonen en kan dat zo goed mogelijk laten verlopen. Dus rust, zachtjes praten, gedimd licht is heel belangrijk om eigenlijk ervoor te zorgen dat de placenta het snelst komt, dat er niet te veel bloedverlies is. En natuurlijk dat het voor baby ook heel prettig verloopt, dat het rustig verloopt. Ja, dus dat hoop je eigenlijk op dit moment. Ja, en dan zien we dat de meeste placenta's eigenlijk binnen een half uur geboren worden ongeveer. Het is vaak een enorme opluchting, zie ik. Dat hoor ik ook heel vaak vrouwen zeggen. Ook vaak, oh, wat een opluchting
ja.
Dat hij er is. Zo dan voelt is hij het ook echt.
Ja, ja, het voelt dan volgens mij ook gewoon een beetje. Dan is de weder. Dan kan je echt ontspannen.
Ja,
tenminste, dan
ben
je. Dan hoef je niks meer te doen.
Ja.
En,
het is belangrijk dat de placenta goed geboren wordt. Dus ja, dat is ook gewoon echt onderdeel nog van de geboorte. Dus het is ook wel een beetje een soort afrondende de fase ervan. Ja.
Tijdens zo'n bevalling, hè, de baby heeft de hele tijd heel veilig in die baarmoeder gezeten, in vruchtwater.
Ja.
Komt er ineens uit in een hele andere wereld. Wat gebeurt er allemaal in dat lijf van die baby? Je vertelde al wat over die longen die dus opengaan. Dat merk je doordat het gaat huilen.
Ja, ja, heel veel. Er gebeurt heel veel. Als de baby in de baarmoeder zit, dan is er eigenlijk een ander soort circulatie bij de baby. De fetale circulatie. En dat moet gaan aanpassen naar de wat we noemen neonatale circulatie. Dat stroomt eigenlijk letterlijk op een ander soort manier. En dat proces dat moet in gang gezet worden.
Mm-hmm.
Nou, verder op dit moment heeft de baby ook nog heel veel adrenaline. Ook meegekregen van de moeder, maar ook van de geboorte. En dat is eigenlijk heel fijn en heel belangrijk dat er is. Want daardoor is de baby heel alert op dit moment.
Mm-hmm.
Je ziet ook dat de baby vaak echt extreem aan het rondkijken is. Reageert heel erg op geluid, op licht. Dus die zintuigen die staan eigenlijk echt
op scherp.
Die staan echt volledig aan. Er is gelukkig ook nog wel endorfine bij de baby. En dat zorgt ook wel weer voor wat ontspanning. Wat ook wel weer heel prettig is, hè? Dus dat niet de baby extreem alert en geagiteerd is.
Ja, gestrest bijna.
Ja, dat is de endorfine zorgen wel er weer voor dat het ook wel wat rustiger is. En wat je dan dus ziet, is dus zo'n hele wakkere baby die heel erg aan het kijken en aan het luisteren en aan het ruiken is.
Mm-hmm.
Maar niet dus echt heel erg aan het huilen, meestal.
Nee.
Dus de meeste baby's liggen echt wel vrij rustig op de buik, op de borst bij moeder op dit moment. En kan dus ook al zijn dat de baby daar al een beetje gaat onderzoeken. Naar de moeder probeert te kijken en het ruikt heel veel. Dus misschien gaat het ook al een beetje op zoek naar de eerste melk, omdat het ruikt.
Mm-hmm. Ja, dat vond ik ook altijd wel mooi om te horen. Dat een baby herkent volgens mij de geur van zijn moeder al. Ook vanuit de baarmoeder natuurlijk. Ja. En dat die weet dan ook, dit is mijn moeder. Of dat zal die niet letterlijk denken, maar
ja,
hier hoor ik.
Ja, zeker. Absoluut. Natuurlijk, die geur is heel herkenbaar. En het is ook zo dat vruchtwater heeft een hele, bijna dezelfde geur als colostrum. Dus dat is de eerste moedermelk.
Heel zoet, hè?
Ja, heel zoet. Ja. En vruchtwater heeft ook echt een hele specifieke geur, inderdaad. En dat lijkt heel, heel erg op elkaar. En dat zorgt er dus ook voor dat de baby eigenlijk die geur herkent van het colostrum.
Daarnaar
op zoek gaat, inderdaad. Hmm. Ja. Dus het is allemaal helemaal heel ingenieus op elkaar afgestemd om dat zelf zijn gang te laten gaan en zelf te laten ontdekken en onderzoeken.
Ja, je vertelde net al over dat jij eigenlijk meteen een dekentje toedekt.
Ja.
Omdat die temperatuur, dat het kindje het niet steeds zo koud moet krijgen. Hoe zit dat?
Ja, de baby is natuurlijk nat en die komt uit 37 graden. Dus die koelt natuurlijk wel snel af. Dus het is wel heel belangrijk dat de baby natuurlijk warm gehouden wordt. En dat is ten alle tijde natuurlijk het best door op de huid van de moeder te leggen.
Ja.
Het is zelfs zo dat de huid, de moeder, die reguleert dat. Dus die past zich zelfs ook aan de temperatuur die de baby nodig heeft.
Okay.
Dus vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om de baby snel op de huid van de moeder zoveel mogelijk te leggen. Dat is een van de vele voordelen van huid-op-huid contact. Het is gewoon heel prettig voor de baby dat hij daarin ondersteund wordt. Want een baby kan dat nog niet volledig zelf. En op deze manier wordt dat eigenlijk voor de baby gereguleerd.
We hebben het nu gehad over het lichamelijke deel van de bevalling en het gouden uur. En dat vind ik super mooi, maar dan wil ik ook wel een klein taboe onderwerpje aansnijden. En dat is het moedergevoel. Had jij dat meteen, Mickey?
Ja en nee. Ik had een lastige bevalling. Ik had een spoedkeizersnede. En ik was helemaal wappie van alle dingen waar ze me mee volgepompt hadden. Zodat ik wel bij die geboorte was, zeg maar. Dat ik bij bewustzijn was. En ik weet nog heel goed dat zij eruit gehaald werd. En toen deed ze dat schermpje naar beneden. En toen liet ze me een heel boos klein babytje zien. Want ze was heel hard aan het huilen.
Oh.
En ik weet, Nick, mijn man, die was heel emotioneel. Die was aan het huilen. En ik keek alleen en ik dacht, wat een leuke baby. Maar ik had niet het besef van, dit is mijn baby. Helemaal niet. Ik zat gewoon, de dingen die nu gebeuren, die gebeuren mij. En ik was een beetje go with the flow. En ik weet nog dat zij heel hard huilde de hele tijd. Ze is ook onderzocht. Want ze had het moeilijk in de buik. Ze had gelukkig meteen een hele hoge score. Maar ze bleef maar huilen. En ik weet nog dat Nick er vast had. En op een gegeven moment zei iemand tegen hem, leg haar maar bij haar neer. Bij de moeder. En dat ze dat deden. En op dat moment stopte ze meteen met huilen.
Hmm.
Echt een seconde. En toen keek ze me zo aan. En toen keek ik haar zo aan. En toen dacht ik, oh, ik vind je nog steeds wel een leuke baby.
Hmm.
Maar ik had dat moedergevoel nog niet echt. Want ik was er gewoon niet genoeg bij. En dat, ik had wel meteen zoiets van, ik moet jou beschermen en ik hou heel veel van jou. Maar ik denk, het heeft echt heel lang geduurd voordat ik dacht, oh, dit is echt mijn kind. Ik ben de moeder van dit kind. Ik had het gevoel van, dit is het meest geweldige wezentje op de wereld. Maar het besef dat ik haar moeder was, dat duurde echt best wel lang.
Maar je had dus wel meteen dat een soort connectie.
De connectie was er wel, maar het was zeker niet het gevoel wat ik had verwacht dat het zou zijn. Want iedereen had beschreven als een soort vuurwerk. En dat een soort liefde op het eerste gezicht wat alles verwijt in de wereld verder. En dat je alleen maar je kind ziet. En ik vond haar superleuk. En ik wist wel van, jij hoort wel bij mij. Maar ik had niet die bliksemschicht waar heel veel moeders het over hadden. Dat moest echt groeien.
Mm. Ja, ik herken dat wel. Eigenlijk als ik naar mezelf kijk, ik had het, er lag wel iets op mijn buik. Maar het was nog niet een besef van een euforisch gevoel. Of ik had het helemaal niet. En ik weet ook niet of ik me er nou voor schaamde. Ja, misschien ook wel. Dus ook Julia en Ties, ik hou wijs van jullie natuurlijk. maar ik had het bij Ties ook niet meteen. Ik vond eerlijk gezegd ook niet meteen dat ik dacht, dit is de mooiste baby die ik ooit heb gezien. Wat heel veel vrouwen wel omschrijven of mensen. Ik dacht gewoon, het is een baby en die hoort bij mij. En dat heb ik blijkbaar. Het gaat zo snel. Ik had dat niet wel de weken daarna. Maar dat gevoel wat ik nu voor mijn kinderen heb, had ik echt niet toen.
Ja. Nee, ik heb ook wel inderdaad, het moest echt wel groeien. Maar ik had wel dat zij geboren was en toen waren ze daar aan het checken. En toen zat er een verpleegster naast me en die zei tegen me, ze is heel klein. En toen dacht ik, ze is heel klein, ze is heel klein, je bent zelf heel klein. Wat zeg je over mijn baby? Dus dat had ik wel.
Ja.
Ik had zoiets van, wat kom je nou te zeggen dat mijn baby heel klein is? Het bleek heel klein trouwens, dat daar
maakt
niet van.
Uit.
Maar ik vond dat toen zo stom dat ze dat zo zei. Ik had echt zoiets van, je hebt nog niet eens om haar naam gevraagd.
Nee. Dus nee, dat is niet
ik
leuk.
Ik was wel met haar bezig, maar het was gewoon niet dat gevoel wat ik had verwacht.
Want ja, ik herken wat jullie zegt, vind ik echt heel interessant eigenlijk allebei. Want ik hoorde jou net zeggen van dat jij heel erg had gehoord over dat vuurwerk. Dat heel veel mensen dat tegen jou hebben gezegd. Nou, dat ervaar ik echt helemaal niet zo. Dat zie ik helemaal niet, dat er gelijk zo is. Ik hoor wel dat inderdaad wat jullie allebei wel beschreven, dat beschermende en dat interessante, zeg maar. Dus dat je vindt, ik vind het wel heel interessant en ik vind het heel mooi. En wel gelijk dat beschermen, maar dat echte vuurwerk van jij bent het en jij was het altijd al, dat hoor ik niet zo heel vaak terug. En dan vind ik het wel gelijk heel interessant dat ik jou dan hoor zeggen, Roos, dat je zegt van nou, ik schaam me daar wel een beetje voor. Want volgens mij komt dat helemaal niet veel voor. Maar denken we dat? En dan voelt iemand zich daar dus schuldig over. Terwijl ik zie dat helemaal niet zo vaak.
Het lijkt wel alsof het een soort beeld is dat in stand wordt gehouden. Dat je dan hoort van het was meteen euforisch. Of ik had een soort.
Ja, je hoort meteen 100% bij elkaar. Het is nooit anders geweest. Ja.
Die opmerkingen hoor ik wel veel, maar wel pas in de eerste week. En niet in het gelijk het moment daarna. Dus ik denk dat die dingen een beetje door elkaar heen gebruikt worden. Ik denk wel, ik hoor het wel vaak in de eerste week. Hoor ik dit wel terug van, het is wel echt, ik kan me niet meer voorstellen eigenlijk dat ze er niet was. Maar niet zo gelijk in dat moment daarna. En ik denk wel dat we daar inderdaad voorzichtig mee moeten zijn. Want als iedereen denkt dat het gelijk het moment daarna al is. En je hebt dat dus niet, wat de meesten dus niet hebben.
Nee.
Dan denk je dus,
er is iets mis met mij of zo.
Voel ik het niet? En dan krijgen vrouwen daar een heel erg rotgevoel over. Terwijl het volgens mij juist heel normaal is om dat niet gelijk zo te voelen. Je hebt ook wel, je hebt net een hele geboorte achter de rug. Misschien zelfs een spoedkeizersnede. Nou, dat is wel echt een hele happening. Het is niet, dat ben je aan het verwerken. Dan heb je niet gelijk dat grote gevoel. Dus dat is. Ik denk dat het eerder zeldzaam is als je dat wel gelijk zo hebt. Dat komt natuurlijk ook wel eens voor. Maar ik denk dat dat minder vaak voorkomt dan dat je dat gelijk hebt.
Ik vond het wel heftig. Ik vond trouwens wel dat ze heel lekker roken, inderdaad. Dat vruchtwater, dat hele zoetige geurtje.
Ja. Maar jij hebt het heel vaak stiekem over dat je lauw zo lekker vindt ruiken. Ja. Ik heb dat helemaal niet bij mijn eigen kinderen. Ik vind dit net stinkende mormeltjes. Ik vind wel Ties zijn haar wel heel lekker ruiken altijd. En Ilja de haar. Dat ruikt dan echt naar hun. Maar verder had ik dat niet zo.
Lauw stinkt altijd heel lekker, vind ik.
Ja.
Nee, ze ruikt heel lekker. Ik weet niet wat dat is. Maar zij is daar ook heel erg op gericht. Op geur, dat is heel grappig. Zij ligt ook altijd met haar neus helemaal in mijn nek. Dus ik denk dat het een soort wederzijds ding van ons is. Van, we noemen het thuis ook de mama stink. Dus mama stinkt lekker en zij stinkt ook lekker.
Oh, lekker.
Ja.
Hey, die geur is wel, dat is wel inderdaad echt wat erin zit als moeder. Want je ziet bijvoorbeeld ook als je echt net na die geboorte, als de moeder dan heel erg aan de baby ruikt, voornamelijk aan het hoofd eigenlijk, dan zie je maar ook weer dat die oxytocinepiek echt extreem toeneemt.
En omhoog schiet.
Ja, dus de vrouw is er ook wel echt op gemaakt om de baby lekker te vinden, te ruiken. En dat heeft ook weer een doel, namelijk dat die baarmoeder beter gaat samentrekken en er minder bloedverlies bijvoorbeeld is. Dus ook na de bevalling wel goed om eventjes lekker gelijk aan
het hoofdje
het hoofd
te
van de baby te ruiken.
Ja, dat is inderdaad het advies. Ruik aan de baby. De baby ruikt heel lekker.
Heerlijk.
Ja.
Iedere week bespreken we een must-have voor tijdens de kraamweken of ja, voor de baby of voor de ouders. Deze week zal ik mijn must-have delen. Er wordt heel vaak geroepen, zet een bidon met koud water in de toiletten. Ik deed niet een bidon, ik deed een gietertje, wel zonder sproeikop. Dus niet een hele brede. En met lauwwarm water. Ik vond dat veel prettiger. Daarmee spoelde ik, als ik naar de wc was geweest, alles schoon. En dan depte ik het met een washand die ik daarna gewoon weer waste. Dat was voor mij echt een hele prettige, waar ik mij ja, gewoon heel fijn bij voelde na die bevalling. Ben jij nou ook benieuwd of je alles al in huis hebt voor de komst van je baby? Check dan onze ultieme uitzetlijst die wij maakten in samenwerking met Kruidvat. Ga naar 24baby.nl of download de 24baby app. Bekijk de uitzetlijst en vind alles wat jij nodig hebt. Succes! Als de baby er eenmaal is, dan willen andere mensen hem of haar, in jouw geval haar, ook bezoeken. Oftewel de kraambezoek. Heb je daarover nagedacht?
Ja, zeker. En ik vind het heel lastig eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Ik zat er sowieso aan te denken om het kaartje met de announcement dat ze geboren is, sowieso pas na een weekje te versturen ongeveer. Ik dacht, de mensen die dichtbij staan, die horen het wel. En nou ja, die zullen er toch snel zijn. Dat komt er goed.
En wie zijn dat dan?
Directe familie en echt beste vrienden. Die zou ik wel eventjes bellen en doen. Maar eigenlijk, dit is voor mij mijn eerste kindje. En ik weet niet hoe ik het ga vinden. Hoe ik me voel. Gaat mijn bevalling goed? En voel ik me daarna springlevend? Of wil ik het liefst even 2 weken alleen in bed liggen? Of nou ja, alleen. Met zo min mogelijk mensen om me heen in bed liggen. Dat weet ik niet. Dus ik heb met mijn partner afgesproken dat we gewoon het even dag per dag bekijken. En dat wij samen leidend zijn. En waarin ik toch een beetje de overhand heb. Dus als het met mij echt niet gaat of zo, dan dat we daar dan naar kijken. En daarbij, wij hebben niet zo'n groot huis. Dus ik kan moeilijk eventjes aan de andere kant van het huis gaan. Of tenminste, we hebben een appartement. Dus ik kan niet zeggen, ik ga op zolder zitten en gaan jullie maar samen de baby bekijken beneden. Hmm. Bij mij is dat gewoon met een dun muurtje ertussen. Dus dan, als ik dan echt heel erg rust nodig heb om wat voor reden, dan
liever niet.
Ja, ja.
En je ouders, mogen die meteen langskomen?
Ja, ik wil eigenlijk zelfs dat mijn moeder bij mijn bevalling is.
Oké.
Tenminste, we hebben besproken. Dat wil ik nu. Als het op het moment suprem anders is, dan zeg ik dat. En dan weet ik dat ik bij haar dat altijd kan zeggen. Dus ja, die mogen wat mij betreft gelijk komen. Dat is geen last.
Dus denk je ouders wel meteen. En
mijn broer en zijn vriendin. En hetzelfde geldt voor de schoonfamilie. Dat is een broer en ouders. Nou, die zijn ook wel welkom.
Dat dus die mogen wel gewoon meteen komen. Want dat hoor je ook wel eens, hè? Dat ook.
Ja, maar stel je voor, op het moment voel ik me echt heel erg anders. Dan ik heb tegen iedereen gezegd, in principe is iedereen altijd bij mij welkom. Maar ik heb dit nog nooit ervaren.
Nee.
Dus het kan ook zo zijn, normaal gesproken ontvang ik iedereen met open armen. Maar misschien is dat op dat moment heel anders.
En heb je er ook over nagedacht, mogen mensen jouw baby vasthouden?
Ja, daar heb ik zeker over nagedacht. Ik ben redelijk beschermend. Dus ik denk eigenlijk in het begin liever niet. Ja, vind ik een beetje moeilijk. Wat horen jullie daar veel over?
Nou ja, wisselende verhalen, denk ik. De een is heel erg van helemaal niemand, ook niet de ouders. Of tenminste wel, zeg maar, de ouders van het baby, maar niet opa en oma of oma en oma. Of hoe, wat voor constructie dan ook. En de ander zegt, nou, iedereen mag het kind vasthouden. Dus ik was gewoon benieuwd. Hoe sta jij daarin?
Ja, ik ben er een beetje huiverig in. Misschien eventjes op het moment aanvoelen hoe en wat. Ja, moeilijk vind ik dat.
Hoe was dat bij jou, Mickey?
Ja, ik vond het ook best wel lastig. Ik had wel zoiets van opa en oma. Van beide kanten vind ik dat helemaal oké. Wel eerst goed je handen wassen en niet verkouden zijn. En eigenlijk iedereen door me heen heb ik gewoon een beetje gekeken. Soms had ik echt zo, dan was ook gewoon veel aan het drinken. Of dan was ze heel erg moe. En ik had wel zoiets als eerste van, mijn kind is geen pop, mijn kind is geen speelgoed. Ze is ook heel leuk om te bekijken vanuit mijn armen. En eigenlijk ging ik zo het kraambezoek altijd in. En als ik dan dacht van, oh weet je, ik voel me hier wel prettig bij. Dan vroeg ik het altijd van, hey, wil je er even vasthouden? Maar eigenlijk als iemand met binnenkomst al zei, mag ik hem vasthouden? Had ik zoiets van, nee.
Ja, want dat lijkt mij dus ook een beetje spannend. Als iemand, nou ja, je hebt natuurlijk met iedereen een verschillende relatie. Maar als iemand dan zegt, mag ik je baby vasthouden? En eigenlijk wil je dat op dat moment niet. Dat is best moeilijk.
Gewoon nee zeggen.
Ja?
Ja, tuurlijk. Ik denk zeker, als je bevalt, dan word je dus ook geboren als moeder. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar het zet heel veel dingen opeens in een heel ander perspectief neer. En het belangrijkste perspectief is jouw kindje. Mm-hmm. En had ik zoiets van, zij is het allerbelangrijkste. Dus ik zal altijd een keuze maken vanuit haar belang. En als het niet haar belang is om op dat moment bij oom Gerard te zitten, dan gaat ze daar ook echt niet heen. Ja,
ja, nou mooi. Ja, want ik vind dat vanaf nu, zeg maar, dit moment denk van, oh, daar kan ik me wel een beetje lichtelijk gespannen overvoelen, waardoor ik dan denk van, nou, kom allemaal dan maar een weekje later, wanneer ik daar misschien wat meer klaar voor ben.
Maar dan is dat volgens mij een hele goede manier voor jou. Want jij moet je daar volgens mij ook prettig in voelen. Dus als jou dat helpt, dan kan je dat toch op die manier zo even uitstellen.
Ja, dat is ook zo. Ja. Lief dat je dat zo benoemt. Ja.
Ja, en ik denk ook dat je misschien, vind dit soort dingen ook altijd lastig, vooral voor mezelf. Maar eigenlijk wat Mickey zegt, je wordt als moeder geboren, kan je daar ineens veel, veel makkelijker je grens in aangeven. Maar het blijft wel iets wat ik ook in de community terug zie, dat mensen gewoon heel moeilijk vinden.
Zeker. Ja, zeker. Al denk ik inderdaad wel dat het nu lastig voor te stellen is. Maar op het moment dat je dat moederinstinct zo op die manier hebt, dan is het volgens mij niet eens meer in vragen. Dan word je zo overgenomen door dat je voelt wat je wel en niet voor je kind wil.
Ja, dat en voor jezelf ook duidelijker. Ja. Hè? Dat van, tenminste, dat ik veel duidelijker voelde van, nou, hier ligt dan mijn grens. Dat is dan even jammer. Het is even niet anders.
Dat zal wel natuurlijk komen als ik jullie zo allemaal hoor dan.
Misschien niet, maar daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat dan straks voor jou is.
Ja, ik ook. Ja.
Maar wat wij hadden gedaan, we hadden gewoon op het geboortekaartje gezet. Eerst 2 weken doen we geen bezoek. Waardoor ook wel, daar hebben we best nog wel wat commentaar op gekregen. Mensen zeiden dat het is ongezellig. En toen zei ik, ja, over 2 weken...
En de baby is er niet voor de gezelligheid.
Ik heb heel vaak gezegd, over 2 weken is het baby ook nog vers.
Ja, ja. Ze loopt niet weg. Ze is er de komende 80 jaar nog.
Daarom.
En heb jij situaties gehad of zie jij in de community situaties die heel ingewikkeld zijn met kraambezoek?
Nou ja, kraambezoek is sowieso echt een hot topic in de community. En dat begint eigenlijk al bij de geboortekaartjes. Want heel veel mensen zien een geboortekaartje als een uitnodiging om op kraambezoek te komen. Dat wist ik niet trouwens.
Dat heb ik ook nooit beseft.
Nee, maar heel veel mensen denken dat dus wel. Dus dan moet je eigenlijk ook best wel onderscheid gaan maken met wie wil je dat er komen en wie niet. Wil je dat nicht Anja van 7 families verderop, dat die langskomt? Nee, maar is het netjes om haar een kaartje te sturen? Misschien wel. En daar begint het eigenlijk al mee. En dat zie je in de community ook, dat daar dan in het begin eigenlijk al best wel wat stress over is. En eigenlijk zie je vooral waar de problemen ontstaan, is dat het soms moeilijk is om je grenzen aan te geven. En denk bijvoorbeeld aan mensen die opeens voor de deur staan, of inderdaad wat we er net over hadden, die zeggen, ik wil je kind vasthouden. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, er zijn wel echt allemaal manieren voor. Er zijn ook veel goede tips voor. Een van de belangrijkste is eigenlijk communiceer met de mensen om je heen. En dat begint eigenlijk al met het maken van de afspraak. Zeg duidelijk wat jouw verwachtingen zijn, wat je aan kan. Bijvoorbeeld maximaal 2 personen. Niet langer dan 3 kwartier of 1 uur. Wees daar gewoon duidelijk in. Dan weten jullie aan beide kanten wat je kan verwachten. En dan heb je ook iets aan vast te houden als je zegt, hey, uurtje is over, het was gezellig, ik ga voeden, we gaan even slapen, we gaan even een rondje lopen. Voel je daar ook niet ongemakkelijk in, zie ik eigenlijk. Van, dit is jouw periode, dit is een hele kwetsbare periode in je leven. Doe wat je daarin wilt en wat goed voelt.
En misschien kan je daarbij ook nog wel aan je partner of sommigen schakelen ook de kraamverzorger in. Ja. Die dan gewoon zegt van, hey jongens, er is nu 1 uur voorbij. Tijd om weer even te rusten.
Goeie pitbulls zitten daartussen ook inderdaad bij die kraamverzorgsters.
Ja, de kraamverzorger is soms een pitbull. Maar het gaat soms ook niet helemaal zoals je wil. Heb jij daar nog mooie voorbeelden vanuit de community?
Ja, zeker. Grootste irritaties. Nou, je hebt hele topics vol hierover. Wat er nou allemaal niet leuk is tijdens een kraambezoek. Het is meestal hartstikke leuk hoor. Ik denk toch wel stipt op nummer 1. Mensen die parfum dragen na een kraambezoek. En ik moet zeggen, ik heb daar dus zelf nog niet eerder over nagedacht. Voordat ik zelf kinderen had. Maar dan ruikt je babytje dus niet meer naar babytje, maar naar Angel of weet ik veel wat voor andere geur. Dat is echt niet fijn. Ja,
en volgens mij vinden babytjes het ook helemaal niet lekker, zo'n hele sterke...
Nee, die willen hun mama ruiken. Ja. Net zoals dat je, nou, in ieder geval, ik heb bijna een jaar geen parfum gedragen.
Nee, heb ik ook heel lang niet gedaan.
Nee, dat, ik dacht dat is niet fijn voor hem, maar dat is echt wel fijn. Te lang blijven hangen.
Mm-hmm.
Dus dat je allemaal hints geeft om iemand toch de deur uit te krijgen. En dat ze zeggen, nou, doe nog maar een kopje koffie.
Ja, wil je verder nog wat? En dat iemand dan zegt, nou ja, ik wil nog wel een kopje. Leuk. Maar dat was eigenlijk de manier om hem af te ronden, zeg maar.
Ja, dat is een grote irritatie. Nou, inderdaad vragen of het kindje vast te houden. Terwijl je dat niet ziet. En ook echt een hele vervelende... De deurbel heel hard indrukken of überhaupt de deurbel. Als je kindje nou net slaapt, is dat echt heel vervelend.
Mm-hmm.
En mensen die de baby wakker maken omdat het anders ongezellig is.
Gebeurt dat?
Dat gebeurt, ja. Want ja, je wilt toch wel even zien dat de baby wakker is. En
ik kan me gewoon niet voorstellen.
Ja, dat gebeurt echt.
Je komt toch, tenminste, ik zie kraambezoeken ook altijd meestal meer als ik kom er voor de ouders. En als ik het kind kan zien, is dat een mooie bijzaak. Maar even kijken, zodat die hun verhaal kunnen doen. En dat die ik even er voor de ouders kan zijn.
Ja, nee, ik lees echt regelmatig verhalen van mensen die in een box gaan hangen. Of aantikken. Of juist expres hard praten. Zodat een babytje wakker wordt.
Oh, vreselijk.
Zodat ze de baby wakker kunnen zien. Ja, ik vind dat echt. Ik vind dat gewoon gemeen. Sorry dat ik het zeg. Maar dat vind ik echt niet kunnen.
Nee.
Een andere irritatie is mensen die gaan zitten. En vervolgens wachten dat de kraamvrouw eigenlijk alles gaat doen. Zet gewoon even lekker je eigen kopje thee. En neem er meteen even voor haar eentje mee.
We zijn alweer bij de stelling van de week aangekomen. Iedere week bespreken wij een stelling die we tegenkomen in de community in de 24 Baby app. Weer de disclaimer, dit is niet een stelling die 24 Baby per se vindt. Maar het is gewoon een discussie die we regelmatig teruglezen. Deze week is de stelling: de net bevallen moeder mag bepalen of er wel of geen bezoek komt. Zij heeft hier meer recht over dan de partner om daar iets over te zeggen. Want zij is degene die is bevallen. Ivana.
Ja, we hadden het hier natuurlijk net al kort over. En ik vind toch dat je het samen met je partner moet besluiten. Alleen ja, sommige situaties zijn natuurlijk net wat anders. Ik vind dat wel lastig, maar ik vind toch dat de nieuwe moeder toch wel een beetje de overhand heeft in mijn optiek. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, ik vind moeders hier in dit geval 100% leidraad daarin. Partner, superleuk, maar die heeft niet een matras in zijn onderbroek zitten of een keizersnede die net is geweest en je kan de trap nog niet op. Ik snap, een kind heb je samen. Maar dit is zo een kwetsbare periode ook van herstel. Ik had echt zoiets, het boeit me echt even niet wat jullie allemaal vinden. Ik vind het goed, ik heb het kind op de wereld gezet. Dat heb ik best goed gedaan.
Mm-hmm.
En nu mag ik beslissen wie en wat.
Ja, snap ik wel. Ja, ik vind hem toch iets genuanceerder. Maar ik snap ook dat iedere situatie anders is. Ik had van tevoren heel sterk het gevoel van, ik mag dat bepalen. Maar ik besefte ook wel, Maarten is ook gewoon vader geworden. Mm-hmm. Die wil ook zijn verhaal vertellen. Ik vertelde net wat over mijn bevalling. Hij heeft het wel als best wel traumatisch ervaren. Hoewel ik dat zelf dus niet had. En hij wilde gewoon, zijn ouders. Ik vind, volgens mij ligt het er ook een beetje aan wat je dan onder kraambezoek ziet. Sommigen willen ook de ouders of de schoonouders dan niet. Ik heb toen gezegd, nou, als jij wil dat er iemand langskomt, laat maar komen. En ik ga op dat moment dan wel, als ik er geen zin in heb, lig ik boven. Ik had die ruimte ook daarvoor. Dus jij gaf wel aan dat ik kan dat niet. Dus ik heb tegen hem gezegd, ja, jij moet doen waar jij je goed bij voelt. En ik ben gewoon bij de eerste weken, heb ik me gewoon heel vaak gewoon even afgesloten. En zei ik van, nou jongens, ik ben boven. En ik hoef dat kraambezoek dan niet per se mee te maken.
Maar wat jij hier ook in zegt, is dat het voor jou, als ik je zo hoor, geen grote last was.
Voor mij was het geen last. Dus dat is natuurlijk het verschil. Als het, ik vond het niet een last om boven te blijven. Ik lag sowieso alleen maar op bed. Hoor. Dus dat was ook. Maar ik vond het, zeg maar, eerst dacht ik altijd heel erg van, oh ja, weet je wel, ik mag dat bepalen. En toen dacht ik, nou nee, weet je wel, hij moet ook wel. hij wilde het kind laten zien. En hij wilde toch ook zijn beste vrienden langs laten komen. En die knuffelen. En toen dacht ik, ja, vind ik wel dat hij daar dat mag doen. Ben er alleen niet bij.
Ik vind schoonouders vind ik nog wel wat anders. Want zij zijn net zoveel opa en oma of grootouders als mijn ouders zijn. Mm-hmm. Dus ik vind wel dat je daar eerlijk in moet zijn en dat gelijk moet trekken.
Ja.
Maar bij vrienden, nee, dat daar had ik wel zoiets in. Vandaar wil ik de leidraad in zijn. Maar de directe familie vind ik inderdaad, die is even belangrijk als je eigen directe familie.
Ja, bedankt weer en we zien jullie volgende keer.
Doei doei.
Leuk dat je luisterde naar Samen Groeien. Dit was de laatste aflevering van Ivana zonder baby. Volgende keer hoor je hoe haar bevalling is gegaan, onthult ze de naam van haar dochter en vertelt ze jou alles over haar eerste week als kersverse moeder. Heb jij de 24 Baby app nog niet? Download hem dan nu in jouw App Store en volg de ontwikkeling van je eigen baby van dag tot dag. Laat ons in de community meteen even weten wat jij van deze aflevering vond. Spreek je daar!